Goedemorgen, gemeente. De kerkenraad heet iedereen, ook de gasten, van harte welkom in deze eredienst. Vanochtend gaat voor dominee Helene Maat. Organist is Hans Beek. Er is vanochtend kindernevendienst onder leiding van Bart. Ook is er nu jeugdkerk in het Hoge Hof. De eerste collecte vandaag is voor de diaconie. De tweede collecte is voor het plaatselijk kerkenwerk. En de collecte bij de uitgang is voor het diaconieproject Serdet. De bloemen van vandaag gaan als groet en bemoediging vanuit de gemeente naar mevrouw Faber-Schalei, Herenweg 15. Zij revalideert in het Zonnehuis. Gisteren was een boekenmarkt van de Rommelmarktcommissie en die heeft opgebracht €307. Volgende week zondag, 26 november, is de laatste zondag van het kerkelijk jaar, de gedachteniszondag. Dan zullen wij hen gedenken die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn. Deze dienst is in de Reobotkerk, voorganger is dominee Maat en de kantorij verleent haar medewerking. Na afloop is er gelegenheid tot koffiedrinken in het Hoge Hof. De kerkraad wenst u allen, ook die thuis met ons meeluisteren en hier in de kerk, een gezegende dienst toe. Die we willen beginnen met het zingen van lied 275.
genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer. Amen. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid. Heer onze God, wat zijn wij zonder u? Onze geest heeft uw licht nodig, onze wil uw kracht, onze ziel uw vrede. Neem gij ons leven in uw hand en reinig ons van ongerechtigheid. Vernieuw ons naar het beeld van Jezus Christus, dat wij waarlijk uw kinderen mogen zijn en u mogen liefhebben en dienen met al onze krachten. Amen. We zingen van Psalm 9, de versen 1, 2 en 4. Aansluitend aan het gebed voor de nood van de wereld en het Kyrie, zingen wij lied 146c, de versen 1, 5, 6 en 7. Laten we de Heer aanroepen voor de nood van de wereld en zijn naam prijzen. Laat ons bidden. trouwe God. Voor uw aangezicht brengen wij het leed van zoveel in deze wereld, waarin wij geroepen zijn om uw kerk te zijn. Tot u roepen wij, omdat er mensen zijn die niets hebben, en mensen die alles hebben en meer dan dat. Tot u roepen wij, omdat er mensen zijn die heersen, en mensen die lijden onder wat de machtigen hen aandoen. Tot u roepen wij, omdat wij ook niet weten hoe het ooit anders zal moeten. Omdat wij zo gemakkelijk de hoop verliezen en onverschillig worden. Dat gij uw handen onder onze wereld houdt, dat bidden wij. En wij zingen allen tezamen. wij de schriften openen, bidden wij het gebed van de zondag. Goede God, door uw woord hebt gij alles geschapen en zult het in stand houden. Spreek opnieuw tot ons en leer ons om mensen te worden naar het beeld van uw Zoon Jezus Christus, onze herder ten leven, vandaag en tot het einde van onze dagen. Amen. Voor de kinderen is er nu kinderneverdienst en we zingen het uitzwaailied. De lezingen van vandaag, die zijn gekozen volgens het rooster. En in deze dagen, vlak voordat Advent begint, staan er altijd lezingen op het rooster over het eind der tijden, over het laatste oordeel, over de jongste dag, dergelijke thema's. Dat is vanmorgen ook zo. En dat zijn niet altijd prettige lezingen om naar te luisteren. Maar we wagen ons er vanmorgen toch aan. Eerst Joël.
Joël begint zijn boek met: dit zijn de woorden die de Heer richtte tot Joël, de zoon van Petuel. Ik lees u voor uit hoofdstuk 4, de versen 9 tot en met 21. Roep de volken op, bereid je voor op de strijd. Laat je helden aantreden. Laat al je strijders nu ten strijde trekken. Smeed je ploegijzers maar om tot zwaarden en je snoeimessen tot speren. En laat de zwakke zich een held betonen. Haast je volken rondom, verzamel je. O Heer, zend dan uw legermacht daarheen. Laat de volken aantreden. Laat ze optrekken naar de vallei van Jozafat. Daar zal ik mijn oordeel over hen vellen. Sla de sikkel erin, het is tijd om te oogsten. Kom de wijnpers treden, de persbak is vol. De kuipen lopen over, zo talrijk zijn hun misdaden. Dicht de drommen bijeen in de vallei van het oordeel. Nabij is de dag van de Heer, daar zal hij oordelen. Zon en maan worden verduisterd, sterren doven hun glans. De Heer brult vanaf de Sion, hij gromt vanuit Jeruzalem. zodat hemel en aarde beven. Maar voor zijn volk is de Heer een toevlucht. Israël biedt hij bescherming. Dan zullen jullie inzien dat ik, de Heer, jullie God, woon op de Sion, mijn heilige berg. Jeruzalem zal een heilige stad zijn. Vreemden zullen er niet meer binnen gaan. Dan, in die tijd, zal de wijn van de bergen druipen en de melk van de heuvels vloeien. Alle waterstromen van Juda zullen bruisen en in het huis van de Heer ontspringt een bron die zelfs het droogste woestijndal bevloeit. Maar Egypte wordt een woestenij en Edom een kale woestijn. Om hun misdaden tegen Juda, om het onschuldig bloed dat ze daar hebben vergoten. Nooit gaat Juda ten onder en Jeruzalem blijft altijd bewoond. Zou ik die bloedschuld niet wreken? O, zeker zal ik die wreken, want de Heer woont op de Sion.
We zingen lied 770. Dat is een onbekend lied. Hans speelt hem eerst voor. Uit het evangelie lezen we Matteüs 25, de versen 31 tot 46. Wanneer de mensenzoon komt, omstraald door luister en in gezelschap van alle engelen, zal hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon. Dan zullen alle volken voor hem worden samengebracht en zal hij de mensen van elkaar scheiden, zoals een herder de schapen van de bokken scheidt. De schapen zal hij rechts van zich plaatsen, de bokken links. Dan zal de koning tegen de groep rechts van zich zeggen: jullie zijn door mijn vader gezegend. Kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is. Want ik had honger en jullie gaven mij te eten. Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op. Ik was naakt en jullie kleden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij. Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe. Dan zullen de rechtvaardigen antwoorden: Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven? Of dorstig en u te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en opgenomen, u naakt gezien en gekleed? Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar u toegekomen? En de koning zal hun antwoorden: ik verzeker jullie, alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan. Daarop zal hij ook de groep aan zijn linkerzijde toespreken: jullie zijn vervloekt, verdwijn uit mijn ogen naar het eeuwig vuur dat bestemd is voor de duivel en zijn engelen. Want ik had honger en jullie gaven mij niet te eten. Ik had dorst en jullie gaven mij niet te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij niet op. Ik was naakt en jullie kleden mij niet. Ik was ziek en zat in de gevangenis en jullie bezochten mij niet. Dan zullen zij antwoorden: Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien of dorstig, als vreemdeling of naakt, ziek of in de gevangenis, en hebben wij niet voor u gezorgd? En hij zal hun antwoorden: ik verzeker jullie, alles wat jullie voor een van deze onaanzienlijken niet gedaan hebben, hebben jullie ook voor mij niet gedaan. Hun staat een eeuwige bestraffing te wachten, de rechtvaardigen daarentegen het eeuwige leven. Tot zover de lezing uit Matteüs. We zingen lied 1008. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Dan komt de dag van de Heer, zegt Joël, groot en ontzagwekkend. De zon verandert in duisternis en de maan in bloed. Dat is de taal van Joël. Een heleboel beelden in bonte kleuren worden over ons uitgestort. Visioenen als die van Joël hebben altijd iets fascinerends. De taal en de beelden die spreken aan. Bovendien gaat het over redding, over Jeruzalem als toevlucht, over melk die van de heuvels druipt en wijn van de bergen. Maar de visioenen van Joël hebben ook een andere kant. Ze zijn ook angstaanjagend. Duister, vuur en bloed, het is allemaal niet vrolijk, integendeel. En de God die brult van de Sion en grondt vanuit Jeruzalem, wat moet je ervan denken? Dat wordt niet beter als we verder lezen. Smeet de ploegen maar om tot zwaarden en de snoeimessen tot speren, zegt Joël. Laat de volken aantreden, dan zal God zijn oordeel vellen. Moeilijke beelden, lastige taal. Liever zou je ze misschien overslaan, dit soort teksten. Die gewelddadige profetentaal over wraak en geweld. Want geweld en geloof gaan voor ons gevoel niet samen. Geweld en geloof, die twee horen toch niet bij elkaar. Ja, horen geweld en geloof bij elkaar? Dat is een hele lastige vraag, waarop je niet een eenvoudig antwoord kunt geven. Wij willen heel graag geloven dat de Bijbel niet een boek is dat geweld predikt. Maar wat moet je dan met zo'n gedeelte uit Joël over God die wraak neemt? Dominees hebben nog wel eens de neiging om teksten als deze over te slaan. Want het roept zoveel bij mensen op. Het staat zo haaks op wat wij geloven. En dan kun je het misschien beter weglaten. Ik doe dat ook wel eens. Maar je kunt niet altijd overslaan wat je niet aanspreekt of wat je niet ligt. Bovendien, destijds heeft men het nodig gevonden om deze teksten in de Bijbel op te nemen. Ze doen er blijkbaar toe. Ze zijn belangrijk. Maar wat moet je ermee? Het is in de eerste plaats de taal van deze teksten die ons tegenstaat. Want ik zei het al, het past voor ons gevoel niet bij geloven. Meer nog, dat beeld van die brullende, gewelddadige God die wraak neemt, dat staat ons tegen. Zo kun je toch niet aankijken tegen God. Dat is primitief. Dat is niet zoals wij denken. De God die wraak neemt en met geweld om zich heen slaat, die God, die hebben wij toch achter ons gelaten. En niet alleen de God der wraken hebben wij achter ons, ook de Almachtige God, die alles beslist. Hoe kan God almachtig zijn? En als hij almachtig is, waarom doet hij dan niks? Onbegrijpelijk. Dat je zou denken dat God almachtig is en orde op zaken komt stellen. De God die brult en briest en wraak neemt. De machtige God die orde op zaken komt stellen. Zijn beelden van God die velen van ons allang zijn vergeten. En dan wordt het lastig om die visioenen van Joël te begrijpen. Tegenwoordig zeggen wij: God is liefde. God is liefde. Dat is een gedachte met heel oude papieren en een beeld van God dat velen van ons tot op de dag van vandaag nog steeds aanspreekt. God is liefde. Dat is een beeld van God dat warmte oproept en troost. Een beeld van God waarbij mensen zich veilig voelen. God is liefde. Daar kunnen velen van ons goed mee uit de voeten. Of God is licht. Licht, dat is ook een heel Bijbels beeld als het gaat over God. Licht in het duister. Een straal van Gods licht in het donker van de tijden. Zo kun je ook over God spreken. Warmte en troost. Licht in het duister. Dat vind je niet in de visioenen van Joël, zou je zeggen. Het gewelddadige, angstaanjagende optreden van God, zoals Joël dat beschrijft, dat is toch niet te rijmen met de God die liefde is. Ja, op het eerste gehoor zou je dat zeggen. De God die liefde is, die kan niet zo gewelddadig zijn als de God die Joël beschrijft. Maar laten we niet te snel onze conclusies trekken, want wat betekent het eigenlijk als je zegt dat God liefde is? Het betekent dat God om mensen bewogen is. Het lot van mensen houdt hem bezig. Het lot van de schepping houdt hem bezig. Het raakt God. God is er allerminst onaangedaan onder. God is bewogen om wat mensen overkomt. Dat is de manier waarop in de Bijbel vaak over God wordt gesproken. Een figuur met menselijke trekken, die met mensen het leven deelt en geraakt wordt door wat hen overkomt. Zoiets betekent het, dat God liefde is. Dat het hem raakt wat ons allemaal overkomt. Maar de God die liefde is niet een God met zachte handen. Een wat weke figuur die alles maar over zijn kant laat gaan. Die weke God met zachte handen, die vind je niet terug in de Bijbel. Want de liefde van God is niet een mantel die alles bedekt. Een warme deken waaronder alle onrecht en alle kwaad en alles wat mensen geweld aandoet, verdwijnt. De liefde van God is van een heel ander karakter, van een heel ander kaliber. Juist voor het aangezicht van God komt alles wat mensen kwaad doet aan het licht. De liefde van God brengt aan het licht wat de schepping geweld aandoet. Onrecht dat mensen doen, kwaad dat mensen wordt aangedaan, leed en dood. Het wordt blootgelegd. Bewogenheid om de schepping, liefde voor mensen, dat gaat bij God samen met benoemen waar het misgaat, benoemen wat niet goed is, alles noemen wat mensen kwaad doet, verdrietig maakt. En die God die aan het licht brengt wat er misgaat, die vinden wij bij Joël. Het gaat bij Joël niet om een God met zachte handjes. Maar dat wil niet zeggen dat God niet bewogen is om wat hij ziet. God is heel erg bewogen om wat hij ziet. Zozeer dat hij woedend is. Zo woedend dat hij het er niet bij laat zitten. Hij grijpt in. Want als dan het licht komt wat mensen geweld aandoet, dan kan dat niet zo blijven. Als aan het licht komt wat er misgaat, dan moet er iets gebeuren. De visioenen van Joël over de dag van de Heer, die gaan over een God die ingrijpt. God grijpt in en er moet strijd geleverd worden. Heftige, angstaanjagende teksten zijn het, die teksten van Joël. Want alles wat kwaad is in de ogen van God, verdwijnt niet zomaar. Joël ziet voor zich hoe hemel en aarde op hun grondvesten schudden. Als God alles komt nieuw maken, is het crisis. Crisis, dat is het woord dat er staat in het Grieks en dat klinkt bij ons heel negatief. Het klinkt naar een noodsituatie, een ramp. Maar crisis is toch iets anders. Crisis, dat heeft te maken met onderscheiden, met beslechten, met beslissen. Crisis, dat is een moment waarop er geoordeeld moet worden en waarop er knopen moeten worden doorgehakt. Crisis is het moment van de waarheid. De dag van de Heer, dat is de dag van de waarheid. God kan het niet langer aanzien. Hij grijpt in. Er moet geoordeeld worden. En uiteraard, dat is niet prettig. Want als alles wat kwaad is in de ogen van de Heer moet worden weggedaan, dan gaat dat niet zomaar. Joël stelt zich voor hoe dat zou kunnen zijn en hij kan niet anders dan denken dat dat samengaat met tekens aan de hemel, met geweld en met vuur. Als God besluit om alles wat kwaad is weg te doen, als God besluit om alles nieuw te maken, dan gaat dat niet in rust en stilte. Het gaat met geweld. Zo gaat dat. Als een God die liefde is, het opneemt voor zijn schepping. Als zijn licht gaat schijnen in het duister, kan niets verborgen blijven. En zal alles wat het licht niet verdraagt, worden weggedaan. In de visioenen van de dag van de Heer ziet Joël een God die bewogen is om zijn schepping. God briest en brult en slaat van zich af. Dat staat er. En dat zijn lastige beelden voor ons. Te meer omdat als het gaat over speren en zwaarden, dat wij daar onmiddellijk associaties mee hebben. Met alle geweld en oorlog die we alle dagen via de media tot ons zien komen. Joël's taal doet ons denken aan de verschrikkingen van deze tijd. Maar dat is niet wat Joël ermee wil. Deze teksten zetten mensen niet aan tot geweld. Ze sporen mensen niet aan tot geweld en geweld wordt ook niet verheerlijkt. Nee, deze teksten gaan over God. De beelden van de dag des Heren die Joël voor zich ziet, komen voort uit een diep godsgeloof. Een geloof dat van alle tijden is. En dat zegt dat God de wereld niet alleen laat. Het is het geloof dat de wereld schepping is. En dat die schepping goed is en betrouwbaar. En dat zij ons wel dragen zal, hoe dan ook. Want God is de dragende grond van de schepping. De kracht die haar voortstuurt. En hij doet dat niet met lieve zachte handen, als wij Joël mogen geloven. Want om de geschiedenis door te laten gaan, zijn momenten van crisis nodig. Momenten waarop aan het licht komt wat kwaad is, wat kwaad doet. Momenten waarop gescheiden wordt wat goed is en wat slecht. Want de geschiedenis kan alleen doorgaan als wat kwaad is wordt opgeruimd en weggedaan. Zonder momenten van crisis geen nieuw begin. En God is van het nieuwe begin, van de toekomst. Hij lokt de schepping en haar bewoners naar nieuwe verte. Hij geeft mensen visioenen en vergezichten. Hij laat ouderen dromen dromen en jongeren vergezichten zien, zegt Joël. De wijn druipt van de bergen, de melk vloeit van de heuvels, want er zal leven in overvloed zijn. De woestijn wordt vruchtbaar land en Jeruzalem stad van vrede. Zo moet het worden, zo zal het zijn. De dag van de Heer, die Joël voor zich ziet, is de dag waarop God opkomt voor zijn schepping. Een dag waarop goed en kwaad worden gescheiden. Een dag waarop het kwaad wordt weggedaan. De God die licht is en liefde, die neemt het op voor ons. Er komt een eind aan alles wat ons kwaad doet, wat ons leed berokkent en wat ons verdrietig maakt. Er komt een eind aan alle geweld en alles wat geweld mensen aandoet. Leven in overvloed, vrede voor alle mensen. Dat is wat God voor ogen had toen hij mensen schiep. En daarover gaan deze teksten. Over een God die de schepping draagt. Een schepping die betrouwbaar is en die ons ook wel dragen zal. Amen. We zingen lied 447.
Thank you. We hebben met de kinderen gehad over de stond boven van God ziet het verschil. De wereld gaat altijd maar door en door. En daar kun je niets aan veranderen. Armoede, honger, verdriet. Je doet er niets aan, toch? In de lezing van vandaag vertelt Jezus dat God het verschil ziet. Hij ziet het verschil tussen mensen die voor een ander zorgen en mensen die niet voor een ander zorgen. Ik was het, zegt Jezus. Ik was degene die je wel juist niet geholpen hebt.
Met de jeugdkerk hebben we vanmorgen ook over Matteüs 25 gehad, 31 tot 46. We hebben geopend met het gedicht Voetstappen in het Zand. Ik denk dat dat wel bekend is bij iedereen. We hebben het even kort uitgelegd wat dat nou inhoudt in de Matteüs. En daarna hebben we gehad over helpen. Hoe help je een ander? Help je iemand met huiswerken, met rommelmarkten? Kinderen troosten elkaar. Dat is op zich allemaal heel goed om te horen. En wat doe je als iemand gepest wordt? Loop je weg of zeg je er iets van? Of troost je diegene na die tijd? En wat vindt Jezus ervan dat wij anderen helpen? En heeft hij, kwam een heel leuk antwoord achterweg. Hij is het al zo druk, dus hij zal er wel blij mee zijn. Ja. Oude dames helpen we ook wel als die vallen, zeg maar. Ze laten wat vallen, helpen met opstaan of wat dan ook. Dat doen ze graag, maar een zwerver helpen, dat is toch wel even wat lastiger. Dan beginnen ze toch wel te twijfelen, want ja, een zwerver is toch vies. Stel je voor, je krijgt een enge ziekte of zo van zo'n zwerver, ja. Is toch wel moeilijk. Maar is ook begrijpbaar. Over de mantelzorgers hebben we gehad. Of de mantelzorgers, kinderen, zeg maar. En hoe wij die mantelzorgers weer kunnen helpen, zeg maar. Dus er werd al gezegd van, stuur ze maar eens een keertje naar Spa Blauw of zo. Zo'n resort, lekker een dagje ontspan. Hartstikke leuk. Maar ook zelf doen ze ook wel eens mee met het helpen, zeg maar. De rommelmarktspulletjes, daar kunnen ze straks mee helpen. Ook, daar is ook geld voor goede doelen bij natuurlijk. En straks de fruitmannenactie die wij ook houden. Daarmee kunnen ze ook mensen die ziek zijn van onze gemeente en de ouderen, zeg maar, toch een beetje een steuntje geven.
Dat. We zingen nu het lied.
Ja. Ja, we zingen nu het lied nummer 771. Laat ons bidden. U danken wij, God, dat gij deze wereld schiep en ons, uw mensenkinderen. U danken wij dat gij uw schepping draagt en behoedt in goede en in kwade dagen. Daarom bidden wij voor deze aarde, die zucht en steunt onder wat mensen haar aandoen. Wij bidden voor al die mensen die moeten leven op plaatsen waar gestreden wordt. Voor kinderen die niet anders weten dan dat er om hen heen een oorlog woedt. Wij bidden voor al diegenen die op de vlucht zijn en nergens welkom. Voor wie bang is voor de toekomst. Voor wie dagelijks vrezen voor hun leven. Wij bidden voor hen naar wie niemand omziet. Voor al die mensen die vergeten worden, over het hoofd gezien zijn. Zo bidden wij allen tezamen. Wij bidden voor de mensen om ons heen die verdrietig zijn, die alleen gelaten werden. We bidden voor wie ziek zijn, voor wie hopen op genezing en voor wie weten dat ze niet meer beter zullen worden. We bidden voor wie verloren wat ze lief hadden en voor wie rouwen om de dood van een geliefde. Zo bidden wij allen tezamen. Bidden wij en vertrouwen in de kracht van uw schepping en de kracht van mensen. Om het geloof bidden wij dat gij ons niet alleen laat, dat gij ons vasthoudt en toekomst geeft, ook als wij daar niet meer op durven hopen. Om gezamenlijkheid bidden wij, het geloof dat mensen bij elkaar horen en bij deze wereld. En om vertrouwen bidden wij dat gij ons draagt en bijeenhoudt. Zo bidden wij allen tezamen. In stilte noemen wij de namen van hen die in ons hart zijn. Samen bidden wij, onze Vader,
die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op aarde. Geef ons even ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Wat van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid. Amen.
Over de collecten het volgende nog. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede voor het plaatselijk kerkenwerk. En de collecte bij de uitgang is bestemd voor het diaconieproject Serdet. Ons slotlied is 462, de versen 1, 2, 3, 4 en 5. gaan we heen in vrede, in de verwachting van de toekomst van onze Heer, gedragen door zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen.